Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power op deze mooie zondag in oktober. Zometeen als gast in de Crystal Cathedral, hockeyster Eric Lamarck. Hij vertelt dat hij aan twee dingen verslaafd was. Het witte poeder, cocaïne en snowboarden. Ging een keer snowboarden en verdwaalde en raakte 8 dagen zoek. Toen hij gevonden werd in de sneeuw, waren zijn voeten bevroren en zodoende moesten zijn benen geamputeerd worden. Maar wat dat in zijn leven heeft veranderd, vertelt hij zometeen in de Crystal Cathedral. Ik pak even dit boek erbij. Dat heeft alles te maken met onze gasten bij Hour of Power Nederland. Het boek van Maarten het Hart, zijn nieuwe boek. En daar schrijft hij in: om 5 uur vertrok ik, zodat ik in alle vroegte bij mijn moeder zou kunnen ontbijten. Zij vindt dat even plezierig als ik, mits ik haar zondagen ontzie. Dan moet uiteraard alles wijken voor Hour of Power. Maarten het Hart, opmerkelijk. En opmerkelijk is ook onze gasten bij Hour of Power Nederland. Ze is bijna 100 jaar, 97, en ze kijkt trouw naar Hour of Power. En dat betekent heel veel voor haar. Mevrouw Luning heeft nog op haar hoge leeftijd een atelier voor kaarsen en voor droogbloemen. En ze heeft het zo druk dat ze tijd tekort komt. Nou, dat gaat ze straks allemaal vertellen. Ze is inmiddels gearriveerd bij Hour of Power. Ik wens iedereen een hele goede dienst toe.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral. Welcome to the people of God who have come here to look up to him, to say thank you to the friend in the silence. And so, Lord, we are here to love each other. Turn around, shake hands with somebody behind you or in front of you and give them the blessing. God loves you and so do I. Yes, this is the day the Lord has made. We have come to rejoice and be glad in it. And now to thank you, Father, that we have been given the gift of faith. We are living in the spiritual universe. And you are there surrounding us, uplifting us, encouraging us, coming into our lives through moods and moments of ideas. And here today, you are alive. Hallelujah. Amen.
Thank you.
may be seated. Our scripture today is from Psalm 27 and 28. David is expressing his confidence in the Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom? Whom should I be afraid? Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. One thing I have desired of the Lord, and that's what I will seek after, that I may dwell in the presence of the Lord all the days of my life. Wait on the Lord. Wait on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him, and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices, and with my song I will praise him. This is the word of the Lord. Think about these words as the choir and orchestra bring them to life through the music of this magnificent anthem.
Jesus. Peter Choir for a beautiful piece of music.
My guest has a book out, and the cover says it all. Handsome, strong, Olympic, but two artificial legs. Eric Lamarck, welcome. You walk wonderful.
Thank you, Dr.
You walk great.
Thank you, sir.
I have a daughter that has an artificial leg. She was in a bad accident and had amputated, but you walk without a limb.
Well, the Lord has blessed me with athleticism, and it's a glory to Him that I'm here today.
You're a Christian.
Absolutely, sir.
Wonderful.
Yeah.
You got to the Olympics, right? Then into professional hockey?
Yeah, first of all, at that time, they were allowing professionals into the Olympics. I played in 1994 in Lillehammer, Norway.
Wow.
Yeah, it was quite, you know, it was the Olympics. It was quite something.
Okay, you were such a pro athlete. Pro athletes don't get into drugs.
Well, that's the story of my life. Is after my career, I thought it was okay to experiment, and that's my message, is it's never okay, because within a short period of time, and within a year, I went from alcohol to marijuana to cocaine to crystal meth and an addiction to snowboarding, which carried me up to Mammoth Mountain. And I was trapped now for 8 days fighting for my life.
Tell us how that happened. You went up to Mammoth Mountain. For what reason?
I was basically a small meteorologist and a storm chaser, living for myself, doing what I wanted for myself, tearing my body, building my body up and tearing it down at the same time. And now I found myself rushing to the mountain. I just got, you know, out of jail for a meth possession.
How'd you get into jail?
So I fell asleep, actually, with methamphetamine, crystal meth, in my lap, trespassing on somebody's property, and ended up spending 5 days in jail.
Gee.
And just as I was released, I was also addicted to something that was more seductive, something that falls, another form of powder that fell from the sky. And that powder was the powder of snowboarding. And I rushed up to the mountain after getting out of jail. I went ill-advised. I went unprepared. One and only time I had been around the world snowboarding, doing what I wanted for myself, as I wish, living a very sinful and selfish life. And now I found myself on a storm that had 180'd and trapped me on the mountain for 8 days.
Alone?
Alone, with nothing.
You had food?
I had no food. I had no water. I had a $20 bill, the key to the borrowed cabin I was using, and about a small bit of crystal meth with me, and that's it.
So what did you do?
Well,
here you are alone.
Here I am alone, and I'm stranded.
You know you're alone.
I know I'm alone. I know nobody's looking for me, and I realize that it's the one and only time that I had forgotten my two-way radio and torch lighter. And I know I'm in serious trouble. And I make shelter. I try to make fire. I can't do anything except for keep myself off of the snow the best I could. I ended up trying to free myself from being high the night before. And what had happened was I practically rode off a cliff. I ended up going to get 9 miles more lost and went to the wolves, was stalked by animals, fighting hypothermia, fighting now frostbite, and now being stalked by animals.
And really, literally?
Literally.
What animals?
I had three wolves that had come up on me. I had also four pieces of bazooka bubblegum in my pocket. And I had just eaten two pieces and immediately, you know, put them in my pocket. And as I was looking for shelter, trying to find a place to settle in for the night, figuring this is going to be a story to tell the boys one day, you know, in the locker room playing men's league hockey, I saw two dog-like, wolf-like animals running next to me, just in their element, and I'm walking with my board realizing, oh my God, you're just incredibly vulnerable. And then there was another one sniffing at my pocket right where there was a gun.
Literally?
Absolutely.
And his nose at your pocket?
Nose at my pocket. And 2 weeks before I was lost, there was a skier who got lost for two nights, and they found just his legs. He was mauled by an animal. So in my mind, all I'm thinking about is that story, and it sent me into a frenzy and a panic.
Wow. Did you make yourself a cave?
I did. It's incredible.
In a big drift?
In the snow well around a tree, I was able to use my snowboard. I really identified with Tom Hanks, and I really identified with his relationship with Wilson, the volleyball, because my snowboard was such a tool. It was such a comforter. It reminded me of my staff, if you will. And I was able to shave down bark. I was able to dig into a tree well. And eventually, about on the fourth night, I was able to completely keep myself up and off of the snow. And that's what kept me alive, was that I was able to maintain being dry somewhat.
How were you rescued?
Search and rescue had done all they could. And
you were listed as?
I was listed as dead by this time.
Really?
They figured nobody can survive in these conditions. I had faced temperatures that were sub-freezing. I dressed for 27 degrees in a fresh powder day. And like I said, I forgot my two-way radio torch lighter. And now they had brought in the National Guard to do a body recovery. And like an angel of deliverance, here comes this giant Black Hawk chopper that is just over this giant peak. I had found my direction back, and I was hiking back up a steep mountain, and by the time I got up to the top, just as I was ready to make my way over and down towards Tamarack Lodge, this helicopter came out of nowhere, and they scooped me up and took me to the hospital. And now the story starts, because what happens now, I was after the second night, and I peeled socks, frozen socks, from my feet. I knew I would lose my feet to frostbite. And what happens to an Olympic hockey player that is stripped of his feet? Now I wear two prosthetic legs, but praise God, I've got an amazing wife, Hope. Hope, you want to stand up? I wasn't married at the time. And it's incredible. I write, this is a story about my near-death experience and walking through the valley of the shadow of death and out the other side. It's a story of addiction, but it's a little bit more that I've chronicled in my book. It's a story about how sometimes you have to lose part of yourself, maybe even the part you love the most.
Now, how long were you in the hospital before the amputations?
It was about a week.
Really?
Yeah, I knew they did everything that they could. I knew that, and that second day, or that started after the second night, I did peeled off the skin of my feet and looked at my feet, and I fell back in the snow, and I'll never forget realizing, I thought, it was less than 48 hours I was out there, and I thought two things. I thought, number one, you're not as tough as you think you are. And number two was, you're going to lose your feet. And all I know is that at that time, I closed my eyes, and I believe that God superimposed "help yourself" on my eyes, and that became my mantra. And I immediately wrang out my socks, and it gets into detail in the story that I wrote. And it was a nice part of healing in writing the book, because it's incredible now to have the opportunity to touch families that are infected, who are infiltrated with drugs. And that's my mission now, is that I want to be the face that brings attention and awareness to what came in the 60s, that it's never okay to try drugs. It's never okay, because one leads into the other, that leads into the other, and not only that, it opens up a giant door for all that demonic force that wants to come in and kill and destroy not only you, but your family.
But if they're addicted, what do they do?
There's several avenues that they have now, and I think if you just have to admit it and quit it.
Admit it and quit it. Well, that's a good line.
Thank
Let's
you, Dr. Shuley.
Thank you.
I admire your ministry and your commitment forever to Christ.
Thank you.
Thank you, sir.
Thank you.
God bless you.
Dark. And
En dat was Nina Whittaker, You Never Walk Alone. En die melodie kennen we natuurlijk en de woorden ook zeker van onze Litouwers die een paar jaar geleden in Hour of Power zijn verhaal vertelden. En het leuke is dat er iedere keer weer mensen zijn die getroffen worden door Hour of Power en blijven kijken. En ik denk dat mevrouw Luning, die ik zo meteen hoop te interviewen, een van onze oudste kijkers is. Bijna 100, maar ze is razend actief. Ze heeft nog een kaarsenatelier en een droogbloemenatelier. Ze schrijft en ze doet van alles. Goedemorgen, mevrouw Luning.
Goedemorgen.
Bijna 100 jaar, 97. Hoe doet u dat?
Alleen danken dat ik er nog ben. En dan krijg ik een heel programma wat er te doen is. En de dag is altijd vol.
Uw dag is altijd vol?
Altijd vol. Mijn dagen zijn te kort. En dan af en toe, als mijn schoondochter belt, zeg ik... Ik heb een vrije dag. En dan lacht ze. Dan zegt ze, jij met je 97 heb je een vrije dag. Ik ga meestal pas om 12 uur naar bed. Dikkens wordt het 12:30. Met de miljoenennota werd het 12:30. Ja, dat is toch een geschenk.
Ja.
Als je nog zo mag zijn. Ja. Ik weet dat ik zuiver op geschenk leef.
Ja. Woont u nog op uzelf?
Ja. Heerlijk. Aan mijn eigen tuin. Aan mijn eigen atelier nog. Waar ik alleen nog voor cadeaus werk. Niet meer voor tentoonstellingen. Vroeger heb ik geregeld tentoonstellingen gehouden.
Maar u maakt nog grote droogbuketten, kaarsen...
Maar alleen voor cadeaus, ja. Voor vrienden.
Dan vind ik het toch leuk, want u heeft er hier 4 meegenomen.
Ja, die heb ik apart voor u gemaakt. Een witte en een rode voor kerst.
Ja, prachtig. Want u hoopt naar de kerstconcerten te komen, hè?
Ik ben al uitgenodigd.
Kijk, over 2 maanden precies
ja.
In de Laurenskerk.
Ze hebben al een plaats bestaan.
Ja, maar prachtig, mevrouw. En dat kunt u nog goed doen met uw ogen, dan heeft u...
Ja, heel goed, zonder bril.
Ja. Echt?
Maar dat is echt geen kunst, dat is een hobby.
Er is net een boek over uw leven verschenen. Het is nog maar net uit. En dat heet Overleven. Bent u dat zelf?
Ja, in de rubbertuinen.
U bent daar die mooie jonge vrouw op weg naar de rubberplantage.
Ja.
Overleven heet het.
Ja.
Overleven of overleven?
Overleven. Overleven.
Ja.
En dat heb ik nog geschreven voor mijn kinderen.
Want u bent een overlever.
Ik heb overleefd.
Want u heeft in het Jappenkamp gezeten.
Ja.
Hoe was dat?
Moeilijk. Maar daarna was het nog veel moeilijker. Na de oorlog.
Waarom?
Dat staat er hierin.
Ja, maar misschien wilt u toch een tipje van de sluier oplichten.
Toen de oorlog voorbij was, dacht ik, zo, het is voorbij. Heerlijk. Ik kan weer verder gaan. En toen kwam ik terug in Zwitserland. Omdat mijn man gevangen zat in Thailand. En schreef, ga gauw terug naar Zwitserland. Dan kun je geestelijk en lichamelijk weer bijkomen. Maar dat vond ik niet leuk. Ik woon naar mijn man. Maar hij zat gevangen in Thailand. En toen ben ik teruggegaan naar Zwitserland. En toen kwam ik in een land waar geen oorlog was. Welvaart. En plotseling realiseerde ik mij, ik heb niks meer. Ik heb geen huis meer. Mijn man is gevangen. Ik ben zwak. Ik ben nog maar 30 kilo. En een koffer in de hand en geen geld. Dat was een shock voor mij. En toen heb ik gerealiseerd, in een kamp was ik met 4000 mensen gevangen. En allemaal hadden we één wens, overleven. En we hebben overleefd. Ik kom terug, alleen, eenzaam, bij een familie die geen oorlog doorgemaakt heeft. Dat was zo'n shock voor mij. Dat heb ik niet rekening mee gehouden. Ik dacht, alles wordt weer gewoon. Maar het was niet gewoon. Ja. De naoorlog was voor mij erger dan een kamp.
Maar dan kijk ik naar uw pretoogjes, dan denk ik, als ik zo oud mag worden als u, wat is het geheim van zo oud worden?
Mijn geloof in God. Anders had ik het niet overleefd.
Beschrijf uw geloof in
er
God.
Er is zoveel gebeurd. Zoveel moeilijke, zware dingen. Dat ik maar in de gevangenschap, toen ik de beslissing genomen heb om voor mijn schoonmoeder te zorgen, was het net alsof een stem zei, ik ga met je mee. Hij bestond altijd voor mij. Ik heb nooit getwijfeld dat hij er niet bestond. Maar in Zwitserland begon ik aan mijzelf te twijfelen. Dat was het, omdat ik bitter was. Ja.
Wat is uw advies aan mensen op hoge leeftijd? Dan kijk je terug op je leven. Wat adviseert u de Nederlanders?
In God blijven geloven. Zoals die Jood die in de gevangenschap in Duitsland in de cel schreef aan een wand. Ik geloof aan de zon, al schijnt ze me niet. Ik geloof aan het licht, al zie ik het niet. Ik geloof in God, al voel ik hem nu niet. Ik heb momenten gehad waar ik hem niet voelde, maar ik heb blijven geloven dat hij er is. En toen kwam het licht ook weer naar me toe. God heeft medelijden met ons. Ook God houdt van de zondaar, want ik was toen zondaar geworden. Maar God bleef geloven in mij. Want dan gelooft hij in iedereen. Al zinkt hij heel diep. Dan komt een moment waar weer licht komt.
Moet u kijken, hé. De zon breekt door.
Heerlijk. Heerlijk, heerlijk. En die tuin van u. Nou ja, dat is ook inspirerend, hoor.
Ja, daar ben ik ook heel blij mee.
Ja, ja.
Ik vind het
dat is echt inspirerend, hoor. Ja. Ik heb 70 jaar getuineerd en anderen gelukkig gemaakt. Met. Ja,
die hobby delen we samen, want ik vind tuinieren ook heerlijk.
Ik ben 2 tuinbouwscholen geweest in mijn leven.
Kijk.
Ik heb met 4 jaar lang een tuintje gehad.
Ja. U komt naar het kerstconcert van Hour of Power, bij leven en welzijn.
Bij leven en welzijn.
Ik zorg dat u helemaal vooraan komt te zitten.
Oh, heerlijk.
Ja, dan hoeft u niet...
Heerlijk.
Ja?
En de kleindochter van Albert Schweitzer is erbij.
Ja,
daar
leuk,
geniet ik nu al van.
Ja, ja, die kan fantastisch piano spelen.
Ja, dat is... Ik ben namelijk ook muzikaal. Ik heb 10 jaar viool gespeeld. Dus ik geniet van de liederen van Hour of Power.
Ik ben... erg blij dat u vanmorgen hier naartoe gekomen bent. U bent nog goed te been. We houden alle 2 van te leren. Als de uitzending is afgelopen, dan gaan we nog even door de tuin wandelen. Vindt u dat een goed idee?
Heel graag. Okay, ik ben er dol op.
Ik wil u graag dit boek geven. Gooi de dag van morgen niet weg. Nou, u gooit geen enkele dag weg, want u heeft het te druk. U moet zelfs tot laat naar de miljoenennota kijken. En ik gooi deze kaarsen, daar doe ik niks mee. Die hou ik gewoon als herinnering aan u. Die ga ik echt niet branden. Mag ik u dit boek geven?
Hartelijk dank.
Gooi de dag van morgen niet weg.
Oh, wat enig.
Ja.
En over heel dit... leuk. Hartelijk dank. Als je me dan ook iets erin schrijft, vind ik leuk.
Ja, natuurlijk, natuurlijk.
Vind ik leuk.
Ik hoop dat u 100 wordt. Komt u dan nog een keer terug in de uitzending? Ja? Beloofd?
Ik kan niets beloven, hoor. Ik kan echt niets beloven. Als God wil, dan zal het gebeuren.
Goed.
Zal ik maar zeggen.
Je zal toch zo... jong oud mogen worden. Jong van hart, jong van geest. Ongelooflijk.
Ja, maar dat is een groot geschenk.
Ja, dat weet ik, dat ben ik net aan het vertellen.
Dat is een kapitaal.
Ja.
Echt waar.
Ja.
En ik doe er niks aan.
Nee.
Het wordt me gegeven. En dat moet een mens blij maken. Ja. Als je zoveel krijgt.
Ja. Net als de oude dominee Schulle.
Daarom ben ik blij.
Net zoals de oude dominee Schulle, die ook nog steeds spreekt.
Ja. Hij heeft mij zoveel gegeven. En door dat dagboek geeft hij me elke dag iets.
Ja.
Ik vind het nog beter dan de preken.
Ja.
Dit dagboek is zo rijk.
Maar ik moet weer naar de Christelijke Kathedraal. Vindt u het erg? Want we kunnen natuurlijk wel nog een uur doorpraten.
Ik begrijp het, ik begrijp het. Uw tijd is kostbaar.
Ja, ja, en uw ook. Nou, dan draai ik me nog een keer om. Dat was mevrouw Luning. En nogmaals, geweldig als je zo vol overtuiging over je geloof mag praten. En zo mag leven. Indrukwekkend. Mevrouw Luning komt naar onze kerstconcerten. Daar is enorme belangstelling voor. Ik heb net een heel goed plaatsje beloofd. En in Rotterdam
heerlijk.
Bent u ook heel hartelijk welkom. Maar ook op andere plaatsen in ons land. En we laten graag weten hoe. En ik zou zeggen, wacht niet te lang met kaarten bestellen.
Power organiseert ook dit jaar sfeervolle kerstconcerten, verspreid over het hele land. U kunt genieten van de ontmoeting met elkaar en prachtige muziek die verzorgd wordt door absolute topartiesten. Daniel Rodriguez, Sharon Kipps en Jimmy O. Perry staan garant voor een reeks onvergetelijke concerten. Ook concertpianiste Christiane Engel, kleindochter van Dr. Albert Schweitzer, speelt gedurende de kerstconcerten werken van Mozart. De muzikale omlijsting is in handen van het bekende tv-orkest L'Orchestra Particulare. Alle elementen zijn aanwezig voor een adembenemend concert en u bent daarbij van harte welkom. Op dinsdag 15 december beginnen de kerstconcerten in de Utrechtse Vredenburg Leidse Rijn. Op woensdag 16 december in de Battle in het Friese Drachten. Op vrijdag 18 december hebben wij een middag- en avondprogramma in de Grote Kerk aan de Lolaan in Apeldoorn. Op 19 december zijn we in de Laurenskerk in Rotterdam en op 21 december in het Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven. Het slotconcert is op dinsdag 22 december in de Philharmonie in Haarlem. Op www.kerstconcerten2009.nl kunt u uw toegangskaarten reserveren. Ook vindt u hier interviews met artiesten en uitgebreide informatie per concertlocatie. Ook kunt u kaarten reserveren via ons kantoor 035 538 0588.
Thank you.
Today it's my delight to welcome back to the Crystal Cathedral Bishop Kenneth Olmert. He's senior pastor teacher of one of the largest congregations in the United States and the world, for that matter. It's a Faithful Central Bible Church in Inglewood, California. Now, last time he was here, he gave a sermon that people still talk about. It was entitled, "The King Has One More Move." I'll never forget it. But today you won't forget the message either. It's entitled, "The Lord of the Storm." Welcome, Bishop Olmert.
Well, good morning, everyone. Good morning, everyone else. Man. Some of you may have already picked up a theme in this service today. We began by singing a song that says, "Jesus is a rock in a weary land, a shelter in a time of storm." Eric gave a testimony of how God delivered him through a storm. Nita Whitaker sang for us and ministered to us, and she said, "When you walk through a storm, hold your head up high." Psalm 29 is the psalm of the storm. This psalm speaks of the drama of a vicious storm, the rocking and reeling and tossing and turning. It speaks of storm language, of winds and thunder and lightning. It speaks of raging storms, and yet in this storm, there is the voice of God, and he speaks. I've discovered that storms are tailor-made. They are customized. They may fit the person next to you, but it won't fit you. And the one that you are dealing with may not fit the person in front of you. Storms are tailor-made. And yet they are universal. And yet in the storms of life, there is the voice of God. The psalmist paints a dramatic picture of God and the voice of God and a storm. It says in Psalm 29 that God sits upon the storm. The voice of God is enthroned on the floods, on the waters. It says, God is above the storm. It's a great picture. It was suggested when you look up, when I look up and we see the clouds and we hear the thunder and we see the lightning of the storms in our lives. When we look up, maybe where you are in this room, where you are in that hotel room, where you are at home, and you look up and you imagine that the ceiling or the roof is the storm clouds that are above you. According to the psalmist, God is above that storm. God is above what is above you. And even in this storm, the voice of God. The voice of God speaks today in your storm. Maybe it's a relational storm. Maybe it's a personal storm. Maybe it's a financial storm. Maybe it's an emotional storm. Maybe it's a spiritual storm. But I've come to know that storms are equal opportunity employers. I've got a storm. You got a storm. All God's children got a thorn. Storms are a part of the realities of life. And yet the psalmist says, in this storm, there is the voice of God It's as though you imagine the storms above you, and above the storm that is above you, there's the voice of God that pierces the cloud and pierces the storm and pierces through the rain and the storm and the lightning. And his voice is heard. He speaks through that storm to get a word to you. He's brought you here today to speak a word in your storm. He speaks, first of all, listen, to the storm that you are in. I'll say it again. God speaks, the voice of God speaks, and he speaks to the storm. He speaks to the storm that you are in. The storm that has you tussled and tossed. The storm that has you shaken. And yet he speaks to that storm. The disciples were in a boat one day, and Jesus said to them, get in the boat. Listen, Jesus says, get in the boat and let's go over to the other side. Jesus says to the disciples, let's get in the boat and let's go over to the other side. And about halfway the journey to the other side, a storm arises. The winds begin to blow. The waves begin to toss. The billows begin to roll. The storm rages, and someone remembers that Jesus is on the boat. Being in a storm is bad. Being in a storm without Jesus is worse. I got one witness down here. I'd rather be in the boat with Jesus than on the shore without him. He speaks to the storm that torments you. And he says, peace, be still. Because he speaks to the storm that you are in. But not only that, but he speaks to you in the storm. I'll give it to you again. You missed that. I'll give it to you again. He speaks to the storm that you are in, but he also speaks to you in the storm. It's interesting, if you look at Psalm 29, it seems as though God is a storm chaser. It seems as though he is a storm tracker, because there's a motion, there's movement, there's fluidity in this passage, in this 29th Psalm. The storm begins on the waters, and then the storm moves to the mountains, and then the storm moves to the desert, the wilderness. Watch us as we track the storm. It begins on the waters, out in the ocean, out in the sea. It then moves to the mountaintops of Lebanon. And then the storm moves to the wilderness, further and further inland. Stay with me, I'm going somewhere. Watch this. It begins, and he speaks when we are tossed on the sea. Those times when it seems as though our lives are adrift. Those times when we struggle with meaninglessness. Those times when it seems as though our lives are just being tossed back and forth, around and around in circles, lost, drifting on an ocean and on a sea. As the song says, like a ship without a sail. And yet, if that's where you are today, he speaks to you in your storm. Others of us are on the mountaintop, the mountains of Lebanon, mountains of Hermon. We're at the peak, we're at the pinnacle, the top of our lives, the peak of our lives, the peak of success, the peak of our careers, our dreams. And yet there is a loneliness. There is yet an emptiness. Because even at the top, we are tossed and driven like a ship on a sea. And yet he speaks to you in your storm. Others of us are in the desert seasons of life. The wilderness, when Israel was wandering in the wilderness, they knew in their spirits this was not home, for God had made a promise that they would go to a land flowing with milk and honey, a promised land. They knew that they were there in the desert, in the wilderness, and yet that was not home. God speaks to someone today in the desert season of your life. When you realize that you are not where you are going, you're in transition. You're on your way someplace, and yet it seems as though you're stuck in a wilderness, stuck in a desert. And God speaks to you, even in your storm. Well, I need the help of the disciples one more time. Once again, they were in a ship, and they were in the midst of a storm. This time, the Bible says the winds were tossing and the waves were blowing, and they looked in the midst of the storm, and here comes Jesus walking on the waters. Here comes Jesus in the midst of this storm. And he speaks. And Peter says, Lord, if that's you, and I know it is, let me come to you. And he speaks. Come, walk to me. In order to walk to Jesus on the water, Peter had to get out of the boat. If you want to walk on water, you've got to get out of the boat. Your neighbor didn't get that, so tell the person next to you, if you want to walk on water, you must step out of the boat. God says that to someone today. You've been stuck in a boat. You've been stuck where you are long enough. You are not where you are going. The journey is not over. Don't unpack your bags. You're just passing through. That would have been a good place for an amen. Right off down in there. Just kind of slip one in. Right out there. Because he is a God who speaks to you in your storm. So here's what we've learned. The voice of God speaks to the storm that you are in. The voice of God speaks to you in the storm. And then James comes along, and James says there are times when we are filled with doubt and confusion and fear. And James says, within our inner being, we are tossed with waves. We are tossed back and forth. We are tossed and wavering because there is a storm within us. I declare unto you today, not only is he God enough to speak to the storm that you are in, and not only is he God enough to speak to you in the storm, but he's God. And he speaks even to the storm that is in you. Storms of doubt. Storms of fear. How can I make it? I've lost this. I've lost that. How can I go forward? Storms within. Storms of guilt. Storms of pain. Storms of discouragement. Storms of betrayal. Storms of confusion. Storms that ask, Lord, how did I get out here? Storms are raging within me. And yet God speaks to the storm within me. And he says, peace, be still. He is the voice in your storm. He speaks to the storm that you are in. He speaks to you in the storm. And he speaks to the storm that is within you. Well, I have the weather report. I have the weather forecast. And I stopped by to tell someone there has never been a storm that did not end. That was another great place for an amen. Right off down through there. There has never been a storm that did not end. Does not matter how raging the hurricane, does not matter how devastating the wind, there has never, check the record, there has never been a storm that did not end. Ah, and when the storm ends, the atmosphere changes. The clouds begin to roll back. Ah, the old slaves used to say, steal away, steal away. I ain't got long to stay here. You're not going to stay where you are. Song says, my God, he calls me. He calls me by the thunder. God is calling someone today. He's calling and saying, come to me. He's calling and say, lift up your head. He's calling and say, the end is not over yet. He's calling and say, I still love you. He's calling and say, you shall make it. You don't have to wait until it's over. You can begin to shout and praise God in the midst of the storm. God says to someone today, he challenges you to start dancing in the rain, shouting in the rain, praising him in the rain, celebrating in the storm, giving him praise and giving him glory. Don't wait till the storm is over. Somebody ought to praise God in this house right now. Somebody ought to say the storm is passing over. Hallelujah.
I want you all to say out loud with me, thank you, Bishop Ulmer. Thank you, Bishop Ulmer. We love you. May the Lord bless you and keep you. May the Lord give you peace, even when it's thundering and the lightning flashes. May the Lord be with you more than he's ever been with you in the past. And we're here to help make that connection between the Almighty and your soul connect powerfully. Have a good week. See you next Sunday. Goodbye. Are you going through tough times? Are you fighting tears? Are you in need of comfort and prayer? Do you need an uplift? Whoever you are, wherever you are, only God knows. But if you need a helping hand, if you need encouragement, this program is for you. God has planned it, put it together. He's using these faces and voices to pray for you, to reach out, to give you a lift, like an arm embracing you in your moments of trouble or despair. This program, it comes along, and it's God's way of reaching around your life. Yeah. Let us pray for you today. Send your prayer request to the Hour of Power.
Prachtig wat dominee Schuller vertelde. Heb je een arm om je heen nodig, dan zijn wij er. En dat is het gebedsteam van Hour of Power, wat dat graag en van harte doet. Ja, als ik over een arm om je heen heb, dan denk ik aan wat 2000 jaar geleden gebeurde in Israël, waar Jezus als Zoon van God op deze aarde kwam om zijn armen om ons heen te slaan. En dat doet hij elk moment van de dag. En heel bijzonder is dat we een reis naar Israël hebben waarin we dat gaan meemaken. Plaatsen waar Jezus heeft gelopen, waar hij heeft gesproken. En dat doen we samen met Robbie Schuller. Dominee Robbie Schuller, de kleinzoon van de oude dominee Schuller en de zoon van Anthony Schuller. En ik mag ook mee. Ik ben mede reisleider en ik verheug me daar bijzonder op. Zeker als ik denk aan Robbie, hoe bijzonder hij kan vertellen. U kunt deze reis meemaken. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. De reis voert eerst door Israël en dan naar Jordanië. Een heel bijzondere reis, meer leest u op internet. Nogmaals, ik hoop dat u door deze uitzending een arm om u heen hebt gevoeld. Een warme deken van liefde, want dat wil Hour of Power voor u en voor jou betekenen. En ik zei het al, we hadden net een van de oudste kijkers, of ik denk de oudste kijker. Maar mocht het zijn dat er iemand nog ouder is, dan horen we dat graag. Of de jongste kijkers bijvoorbeeld, dan kunnen we dat publiceren in ons kwartaalblad. Lieve vrienden, nogmaals bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.